Goedemorgen. Als u uw Bijbel bij u hebt, mag u met me opslaan. Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. Vanaf vers 14. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. U hebt een andere vertaling. Nou, spannend om mee te lezen in die andere. Of u luistert gewoon, dat kan natuurlijk ook. Matteüs 17, vers 14. En toen, misschien goed om even nog te zeggen, hiervoor is het verhaal van de verheerlijking op de berg. De Heer Jezus is op die berg geweest met drie discipelen en is naar beneden gekomen. En die zei, waarover vers 14 spreekt, dat is dus de Heer Jezus met de drie discipelen. En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Jezus die voor hem op de knieën viel en zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. En heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem. En de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen ze alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. En vers 21 staat tussen haken. Betekent dat hij niet in alle grondteksten terug te vinden is. Maar dit soort, en dan gaat het over de boze geesten, gaat niet uit dan door bidden en vasten. Nou, talloze mensen hebben tanden stuk gebeten op dit gedeelte. En u begrijpt dan met name op dat vers 20... Als je dit hele hoofdstuk leest, dan is er bijna geen grotere tegenstelling te vinden dan in dit hoofdstuk 17 van Matteüs. Net hiervoor is de verheerlijking op de berg geweest. Drie discipelen hebben de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Moet je eens proberen dat je in te beelden. Ik ben een beelddenker. Ik zie altijd beelden voor me als ik ergens aan denk. Nou, soms helpt het om je ogen dicht te doen, maar stel je eens voor dat jij erbij was, dat je omhoog klom, die berg op, en dat je voor je ogen, zegt de Bijbel, dat voor hun ogen zijn gelaat straalde als de zon. Man, wat moet het geweest zijn als je in het volle licht van de zon kijkt? En er staat dat zijn klederen werden als het licht. Dat is zo'n hemelse ervaring geweest voor die drie discipelen. Petrus zegt het ook, laten we hier maar blijven een tent opslaan. Dat moet zoiets fascinerends geweest zijn om dat te zien. Een gewone man uit Nazareth die voor hun ogen verandert en goddelijke heerlijkheid uitstraalt. En als ze dan met zijn viertjes naar beneden komen, de Heer Jezus en de drie discipelen, en komen in een dal, dan komen ze terecht in het tegenovergestelde. Ze komen bij negen discipelen die midden in een gebied staan waar machteloosheid is, waar verwarring is, waar verdriet is. Ze staan opeens in het gebied waar de Satan heerst. Wat een tegenstelling in één hoofdstuk. Wat een ontzettend grote overgang. Van de hemel naar de hel, van het hemelse licht naar het helse donker. En toen ik me voorbereidde, dacht ik, ja, zo is het leven van een christen eigenlijk heel vaak. Je hebt heerlijke hemelse momenten, maar soms heel kort daarna ook zo'n moment van hele diepe moeite. Je kunt een hemelse samenkomst beleven waarin je zo Gods aanwezigheid ervaart. En tijdens het koffiedrinken krijg je ruzie met een broeder. En dat loopt zo ongelooflijk uit de hand. Of je zit in je auto en je draait zo'n prachtig opwekkingslied. Waar je proeft hoe goed God is. En het lied is nog niet klaar. Of je ziet voor je ogen een afschuwelijk ongeluk gebeuren. Of zoals ik kort geleden meemaakte. Ik was met mijn gezin aan het wandelen in een prachtig natuurgebied. Bij een mooi beekje. En het is niet te vergelijken met wat de Heer Jezus daar aan heerlijkheid liet zien op de berg. Maar voor mij was het echt een hemels moment om met je kinderen en kleinkinderen te lopen. Naar ze te kijken en te proeven hoe genadig God is. Dat is echt een hemels moment. En terwijl ik daar wandelde, zag ik bij een boom een vrouw staan met haar kinderen met een urn in haar hand. Van ik denk haar overleden man. En de as werd daar uitgestrooid. Zo is het leven. Het leven zit vol hoogtepunten en dieptepunten, vol zegen en moeite, vol zonneschijn maar ook. Vol met verdriet en zorg. En sommige mensen krijgen voor mijn gevoel wel eens heel erg veel. Dat is een van de vragen die ik nu nog heb, misschien in de hemel niet meer. Maar waarom krijgt de een soms zoveel en de ander lijkt soms zo weinig te krijgen? Nou, deze man in het verhaal krijgt wel heel erg veel. Hij komt in zo'n wanhoop naar de discipelen toe, deze vader. En als je het Markus-evangelie leest, staat er nog bij dat hij een enige geboren zoon heeft. Het is maar zijn enige kind. En die enige zoon die God hem gegeven heeft, die heeft dit afschuwelijke lijden. Als je in Markus gaat lezen, Markus 7, vind je veel meer details dan hier in Matthäus. Je vindt bijvoorbeeld ook dat hij doofstom is. Hij kan niet spreken. Hij kan niet horen. En misschien heeft hij zijn moeder wel geholpen bij het wassen, in het riviertje of in een beekje. En kreeg hij een aanval terwijl ze bezig was en zakte hij in het water en dreigde hij te verdrinken als zijn moeder hem niet snel oppakte. Of misschien was hij erbij toen zijn moeder het eten aan het maken was op een vuurtje. En kreeg hij een aanval en er staat dan in Markus dat er schuim om zijn mond kwam, dat hij stuiptrekkingen had en dat hij in het vuur valt. Wat een leven. Als je de symptomen leest, dan lijkt het een beetje op epilepsie. Maar er is veel meer aan de hand. Want als je meegelezen hebt, dan zie je in vers 18 waar de kern van het probleem zit. De kern zit in het probleem dat hij bezeten is. Een demon heeft bezit van hem genomen. En er staat als diagnose maanziek. Dat zou een dokter vandaag in 2018 niet meer zeggen. Maar in die tijd geloofden de mensen nog dat de maan een grote invloed had op bepaalde ziekten. Dat de stand van de maan, nieuwe maan, volle maan, invloed had op de uitingen van de ziekte die deze jongen had. Dat die ernstiger werden door een bepaalde maanstand. En dat daardoor die ziekte dus verergerd werd. Het Latijnse woord voor maan is luna. En als je Engelse vertalingen leest, dan staat er ook het woord lunatic bij deze jongen. Gestoord, krankzinnig. En in de wanhoop is die vader op zoek gegaan naar de Heer Jezus. In de zekerheid dat als er één kan helpen dat hij het is. Maar hij is teleurgesteld, want de Heer Jezus is nog op de berg als hij aankomt bij de discipelen. En de 9 discipelen die proberen die jongen te genezen, maar wat ze ook doen, en we weten niet wat ze gedaan hebben, maar het lukt niet. De jongen wordt niet genezen. En dat is vreemd, want hij heeft vast gehoord, die vader, dat de discipelen grote dingen hebben gedaan. En toch staan ze hier onmachtig. En dan komt de Heer Jezus en in vers 14 staat het heel kort. En vers 15, daar zegt de vader, Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en hij heeft veel te lijden. En dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. Maar als je weer naar Markus 7 gaat, dan mag je een stukje dieper kijken in het verhaal. Je moet het thuis nog maar eens doorlezen. Want dan zie je dat de vader zegt tegen de Heer Jezus, als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen en help ons. De vader zegt, als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen. Dat betekent bewogenheid die van binnenuit komt. Als er één plek is waar je moet zijn als je op zoek bent naar innerlijke bewogenheid, dan is het wel bij de Heer Jezus. Er is nergens iemand waar het hart zo klopt met innerlijke bewogenheid dan het hart van hem. Vaak veel meer dan het hart van ons. Wij zijn vaak veroordelend en kil. En stoten mensen af als ze wat anders zijn dan wij. Als het allemaal wat griezeliger wordt, dan lopen wij liever een bochtje om. Maar de Heer Jezus is innerlijk bewogen, want in het hart van de goede herder is alleen maar passievolle en pure ontferming voor het lijden van deze wereld. En dan staat er ook in Marcus dat de Heer Jezus als antwoord geeft: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dat is een geweldige bemoediging voor die man. Alles is mogelijk als je gelooft. We zingen het lied nog wel eens: er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. En Marcus vertelt dan dat de vader met tranen in zijn ogen op zijn knieën valt en het uitschreeuwt. Hij schreeuwt in Marcus 7: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Een hele rare zin. In één gedachte zegt hij twee totaal verschillende dingen. Een paradox: ik geloof, Heere, en kom mijn ongeloof te hulp. Dat is vreemd. Geloof je nou wel of geloof je nou niet? En denk je dan dat er een verhoring komt, terwijl je zelf ook niet weet wat je nou eigenlijk denkt? Een hele wonderlijke tekst, toch? Als je deze tekst snapt, die in Marcus 7 staat: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp, dan snap je ook straks dit gedeelte. Want eigenlijk ligt de sleutel voor het begrijpen van het hele moeilijke gedeelte ligt in dit vers. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Aan één kant is er een blind vertrouwen bij deze man in de macht van de Heer Jezus. Maar de vader beseft dat de verhoring van het gebed niet ligt in de kwantiteit, in de hoeveelheid van het geloof als vader. Hij beseft: het hangt er niet van af, als ik veel geloof, dan zal mijn zoon genezen. En als ik weinig geloof, dan zal mijn zoon ziek blijven. Nee, daarom schreeuwt hij het uit: Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Met andere woorden, Heer, zelfs in het geloven van het wonder wat u kunt doen, zelfs in dat geloven ben ik afhankelijk van u. En dan staat er zo heel eenvoudig dat de Heer Jezus de boze geest bestraft en dat hij uit hem gaat en dat de jongen geneest. Wij zijn geneigd om door te lezen, maar moet je je voorstellen dat je een kind hebt dat een leven lang zo zwaar gehandicapt is en opeens staat er een gezonde jongen naast je die kan horen, die kan luisteren, die geen aanvallen meer heeft. In vers 17 van dit Matthäus-evangelie staat dat de Heer Jezus ontzet is. En hij is ongelooflijk fel. Hij spreekt hier tegen de toehoorders, maar hij spreekt ook tegen de discipelen. Misschien wel met name tegen de discipelen. Hebt u gezien wat hij zegt? Je zou maar een discipel zijn en alles overgeven om de Heer Jezus te volgen. En dan zegt de Heer Jezus tegen jou: ongelovig, ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Is dat terecht nou verwijt? Is dat niet heel sneu als ze zoveel moeite doen om dan ook nog eens zo'n verwijt te krijgen? Is dat niet zielig? Het verwijt is terecht. Want toen de Heer Jezus deze 12 discipelen riep, bijvoorbeeld in Marcus 3 vind je dat, gaf hij ze heel nadrukkelijk de volmacht, om deze dingen te doen. Als je Marcus 3 leest, vers 14 staat: en Jezus stelde er 12 aan om macht te hebben om te genezen en boze geesten uit te drijven en demonen uit te drijven. En in Marcus hoofdstuk 6, daar staat: en zij dreven veel demonen uit en maakte veel zieken gezond. Dus de Heer Jezus zelf had ze volmacht gegeven, al het gereedschap, alles wat nodig was om dit te doen. En toch waren ze niet meer in staat. Ze hadden het gedaan en nu niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat je als discipelen op een dag ontdekt: hè? Ik kan niet meer wat ik eerst kon. Ergens onderweg zijn de discipelen dus iets kwijtgeraakt. Iets wat ze van de Heer Jezus eerst ontvangen hebben. Dat kan dus. Je kunt dus een gave van God kwijtraken die je in het begin van hem in bezit hebt gehad. Persoonlijk geloof ik niet dat alle christenen vandaag de dag een roeping hebben om demonen uit te drijven en zieken te genezen. Ik denk niet dat de Bijbel dat leert. Markus 16 wordt vaak aangehaald. Twijfelachtig of dat hoofdstuk wel in de Bijbel hoort. Er zijn veel grondteksten waar het niet in voorkomt. Dus ik vind het niet erg sterk om daarop je theologie van bevrijding en genezing te gaan bouwen. Maar als je anders denkt over dat onderwerp, wil ik daar geen ruzie over maken. Dus als je daar andere gedachten over hebt, vind ik dat prima. Ik wil niet na afloop daar een discussie over hebben, want dat vind ik niet het meest interessante. En ik zal je ook zeggen, ik zal heel vrijmoedig bidden voor iedereen die in moeite is. En ik zal in geloof bidden dat die persoon door een aanraking van God ter plekke wordt genezen. En ik geloof ook dat God dat absoluut kan, als hij dat wil. Dus daar ligt geen twijfel. Maar wat mij het meest eigenlijk triggerde is de gedachte van God heeft dus de discipelen gaven gegeven, maar heeft ook jou en mij gaven gegeven. En zoals zij die gaven kwijt zijn geraakt, kunnen wij dus klaarblijkelijk ook gaven kwijtraken. Je kunt dus iets wat je in het begin van je leven met de Heer Jezus hebt ontvangen, kun je op een gegeven moment verliezen. En die gedachte bleef het meest bij me hangen. En misschien vraag je je af, ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan het nou dat je iets wat God je geeft, er opeens niet meer is? Nou, toen ben ik de Bijbel gaan doorzoeken en dan kom je eigenlijk tot drie oorzaken waardoor je een gave kunt kwijtraken. En dan kun je het hebben over de gave in 1 Korinthe, maar je kunt het ook hebben over hele andere gaven die God je geeft. Timotheus zegt in een van zijn brieven, dat vond ik een heel indrukwekkend vers, hij zegt, veronachtzaam de gave niet. Veronachtzaam de gaven niet. Zo'n moeilijk woord. Wat betekent dat nou? Nou, 2018 zouden wij zeggen, verwaarloos je gaven niet. Dat kan dus. Je kunt dus van God een cadeau krijgen waarmee je hem kunt verheerlijken en dienen. En je kunt dat cadeau verwaarlozen. Je kunt dat waar op de zolder van je geestelijke leven leggen en het gewoon laten liggen en het stof erop laten dwarrelen. Zodat het en op een gegeven moment uit je gedachten weg is. Dat kan. Dat is zonde. Zonde in de zin van je doet God tekort, maar zonde ook in de zin van het mist zijn doel. God heeft dat gegeven met het doel om hem te verheerlijken. Het tweede wat ik tegenkwam is een voorwerp. Je kunt een gave ook verkeerd gaan gebruiken. Ik vond een heel interessant gedeelte in de Bijbel. U kent vast het stuk wel van het volk in de woestijn. Ze zijn op weg naar het beloofde land en dan in de woestijn dan komen er opeens vurige slangen. In Numeri staat dat verhaal. En dan worden de mensen van Israël gebeten. En dan zegt God tegen Mozes, maak een slang, zet die op een staak, op een stok. En ieder die naar die slang kijkt zal genezen. Niet door dat koper, niet door die slang, maar natuurlijk door het wonder dat God doet. En dan gebeurt het ook. De mensen die gebeten zijn en dreigen te sterven, hoeven alleen maar te kijken naar de slangen, ze zijn beter. Nou, dan denk je, ja, nou, mooi. Maar in de geschiedenis van het volk Israël wordt die stok met die slang wordt meegenomen door de woestijn naar het beloofde land. En als je in Koningen zoekt, bij koning Hiskia, geloof ik, dan vind je terug dat die slang er nog steeds is. En dat die koperen slang die God toen gegeven heeft in de woestijn voor het doen van een wonder, dat die slang tot een afgoden voorwerp geworden is. Dat mensen daarvoor neerknielen en daar bijzondere macht aan toedichten, dat die koperen slang op die stok bijzondere dingen kan. En dan zegt de koning Hiskia, vernietig die slang, want het is een afgod. Dat kan dus. Je kunt dus een gave van God krijgen die oorspronkelijk goed is en die langzaam weggroeit van de bedoeling van God en terechtkomt in de verkeerde macht. Zal ik een voorbeeld noemen? Stel je voor, God geeft je de gave van gitaarspelen. Je kunt heel goed gitaar spelen. En je speelt de sterren van de hemel. En langzaam maar zeker ontdek je dat je inderdaad echt best wel goed bent. Dat mensen echt met bewondering naar je kijken en voor je klappen. En langzaam gaat de spot, gaat het licht van dat hij naar God toe gaat om de eer naar hem te sturen, gaat die lamp, die spot gaat langzaam naar jou toe. En langzaam kom je zelf in de schijnwerpers te staan. En denk je bij jezelf, God heeft het eigenlijk best wel met mij getroffen. Ik kan best wel goed gitaar spelen eigenlijk. Op dat moment is die gave van God geen gave meer waarmee je God verheerlijkt, maar is opeens, of is langzaam maar zeker, een gave geworden waarmee je zelf jezelf verheerlijkt, waarmee je een afgod hebt geformeerd. Waar God misschien op een dag van moet zeggen, opruimen ermee, weg ermee. En de derde reden waarom je een gave kwijt kunt raken is hier, in dit gedeelte, in Matteüs hoofdstuk 17. Daar zegt de Heer Jezus, het is vanwege jullie ongeloof. De discipelen zijn het geloof kwijtgeraakt. Het geloof dat zij in Jezus' naam mensen kunnen genezen en bevrijden. Dat is niet het reddende geloof waardoor je in de hemel komt. Het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dat is het geloof dat grote dingen van God verwacht. Het geloof dat zegt, alles is bij u mogelijk. Er is niets te moeilijk voor u of u kunt het. En dat zijn ze ergens onderweg kwijtgeraakt. En mijn vraag aan jou vanmorgen is, wat ben jij kwijtgeraakt? Wat ben jij in de loop van de jaren dat je met de Heer Jezus optrekt, verloren? Wat was er eerst en is er nu niet meer? En ik zou je willen vragen om vanmorgen die vraag eens voor jezelf tussen God en jou te beantwoorden. Wat ben je kwijtgeraakt? De preek komt altijd het eerste bij mij aan. En ik moet je zeggen, ik hoefde geen seconde te twijfelen. Het was voor mij zo helder. En zo kan het ook bij jou zijn, dat God je laat zien, ja, dit is hetgene wat ik je toen gegeven heb, mijn lieve kind, en het is er niet meer. Ik zie het niet meer. Het kan je vrijmoedigheid zijn. Kun je zomaar kwijtraken. Het kan je vertrouwen zijn op God. Vertrouwen dat God alle dingen doet, dat God altijd bij je is. De gave die je kwijtgeraakt bent, kan het gebed zijn. Dat je aanvankelijk vanzelfsprekend iedere dag gemeenschap had met hem en nu alleen maar ik ga slapen, ik ben moe kunt zeggen en dat is alles wat je aan contact hebt. Misschien is het wel het bijbellezen dat je als een cadeau van God hebt gekregen, waar je het begin zo van genoot, waar je elke dag trouw las en nu moet ontdekken dat je één keer in de week de Bijbel opendoet tijdens de prediking. Misschien was je altijd creatief voor God. Als er een idee nodig was voor een actie, dan was jij degene die altijd met het idee kwam en daarmee God wilde eren. En proef je nu dat het saai is in je leven. Misschien ben je je tijd voor hem kwijtgeraakt. Of misschien ben je kwijtgeraakt de aanbidding die je aanvankelijk voor hem had. Dat toen je in het begin zong dat als het ware elke cel van je lichaam mee resoneerde en het enige wat nu nog trilt, dat zijn je stembanden. Maar de rest is dood. Wat ben je kwijtgeraakt? Als het gaat over ongeloof, en dat staat hier echt in het Grieks, hè, er staat niet klein geloof, maar er staat echt het woord ongeloof. Niet geloven. Als in de Bijbel het woord ongeloof wordt gebruikt door de Heer Jezus, dan kom je niet dit vaak met een ander woord, met het woord twijfelen. Je ziet het woord in het verhaal van Petrus, als hij overboord wil stappen, over het water naar de Heer Jezus wil lopen. Dan zakt hij op een gegeven moment in de golf, omdat hij inderdaad gaat twijfelen. Dat woord staat er heel vaak, twijfelen. En dat verwijt de Heer Jezus hem ook. Hij zegt, waarom Petrus, waarom ben je nou gaan twijfelen? En dan staat dat hele mooie Griekse woord, distazo. Die is twee of dubbel. En stazo is staan, dubbel staan. Waarom Petrus ben je nou dubbel gaan staan? Waarom ben je met je ene voet gaan staan op het vertrouwen, het blinde vertrouwen? Alles is mogelijk, ik loop naar hem toe en er gebeurt me niets. En ik kan zo zijn hand pakken. Maar die andere, dat andere been, dat wil die andere kant op. En zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Want ik ben een mens die niet op het water kan lopen. En de storm is er en de golven zijn hoog. En dat is het probleem in ons leven, dat we vaak van die stazo mensen zijn. Van die mensen zijn die aan één kant heel graag willen. Net zongen we een lied, ik geef alles wat ik heb aan u, of ik geef u mijn hele hart. Ja, dat willen we aan één kant wel, maar we doen het niet. Want we lopen vaak wel die andere kant op. En ja, dat hou je wel even vol. Een paar stapjes kunnen je voeten zo gaan, maar daar moet je kiezen. Daar moet je kiezen. Ga je die weg of ga je die weg? Waarom ben je gaan twijfelen? En mijn vraag is dus, wat ben jij kwijtgeraakt? Misschien wel je vrijmoedigheid. Misschien was je aanvankelijk, toen je pas tot geloof kwam, zo vrijmoedig in je spreken. Sprak je tegen iedereen over God, maar kreeg je zoveel weerstand en zoveel afwijzing. En mensen die je in de steek lieten, dat je dacht, nou, ik moet toch wat meer gaan dimmen. Ik moet wat rustiger worden. En misschien spreek je nu nooit meer, omdat je zo verwond bent. Of misschien ben je gewoon je vertrouwen in God kwijt. Heb je zoveel meegemaakt dat je denkt, ja, ze zeggen wel dat God er altijd is, maar ik merk het gewoon niet, ik voel het gewoon niet. Waar is die dan op dit moment als ik zo worstel en twijfel? Mijn grote moeite is dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat gebeurt nou iedere gelovige, joh. Daar moet je niet meer zitten, God houdt toch niet minder van je. Je moet het niet te moeilijk doen. Ga er maar gewoon verder. En daar heb ik wel moeite mee, want in dit gedeelte zie je dat de Heer Jezus niet zegt, ja jongens, dat kan gebeuren, je kunt je geloof kwijtraken, kom op, daar gaan we weer. Nee, hij is heel fel in zijn verwijt. En ik schrik van heel veel evangelische christenen, die als het ware een beeld van God scheppen als de God die altijd maar lief is. De God waarmee het altijd chillen is. De christenen die als het ware alle moeilijke dingen van Gods karakter eruit snijden, omdat ze daar niks mee kunnen. En dan hou je een God over, als je maar genoeg wegsnijdt, een God over die je altijd over je bol aait. Een God die altijd een oogje dichtknijpt als je zondigt. Die het niet erg vindt als je gaven verwaarloost, als je ze misbruikt of als je wegglijdt. En ze vergeten dat die God ook die God is, want hij is liefde en hij is vergeving en hij is genadig. Maar hij is ook degene waarvan de Bijbel zegt dat we voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om rekenschap af te leggen van alles wat we in ons leven met hem hebben gedaan. En hier tegen de discipelen is hij zo keihard. Dat is ook liefde, weet je dat? Soms kan het nodig zijn in het leven van een gelovige dat God tegen je zegt, je bent een ontaard en ongelovig geslacht. Hoe lang moet ik nog met jullie optrekken? Dat kan ook liefde zijn. Dat God je zo confronteert met je vasthoudendheid, met je twijfel, met je ongeloof, dat je op die manier je dwingt in zijn liefde om weer dichtbij hem te komen. Het woord tucht, in Hebreeën wordt het woord gebruikt, dat is tuchtig. Wij denken altijd aan een flinke klap geven, maar het woord tuchten betekent gewoon trekken. Daar zit het grondwoord trekken in. Dat betekent eigenlijk wil ik je gewoon weer bij me hebben. En dan gebruikt de Heer Jezus het beeld van het mosterdzaadje. Nou, u hebt dat beeld vast wel eens eerder gehoord. Bijzonder spul. En de Heer Jezus zegt, je is een ongelovig als je maar het geloof had als een mosterdzaadje. De oplossing van de Heer Jezus is niet als jullie maar meer geloof hadden. Er zijn mensen die denken dat je het geloof als een berg moet hebben om een mosterdzaadje te kunnen verplaatsen. Het gaat niet om een klein of groot geloof, het gaat niet om weinig of veel geloof. Het gaat niet om de kwantiteit, denk aan die vader met zijn zoon. Maar het gaat om de kwaliteit van het zaad. De vraag is, zit er kiemkracht in jou? Zit er kiemkracht in jouw geloof? Want wat heb je nou aan een zaad zo groot als een kokosnoot als het dood is? Weet je, mosterdzaad is een heel klein zaadje. Het is nauwelijks te zien. Maar met een geweldige kiemkracht. En dat was het meest fascinerende. Ik heb achter mijn school 5 plantenbakken staan. En wij kweken groenten en dat soort dingen en kruiden. En het meest fascinerend is om kinderen dit te laten zien. Dat je een zaadje in de grond stopt en dat je kunt het jaren in een zakje bewaren. En er gebeurt niks. Je kunt het jaren op een bord laten liggen en het ligt er. En op het moment dat je het in de grond stopt, dan gebeurt er een onvoorstelbaar wonder. Dan ontkiemt datgene wat dood lijkt. En dit zaadje, zegt de Bijbel, kan groeien tot een struik, tot een boom van wel 3 meter. Waarin vinken zitten om de zaden er weer later uit te pikken. In 1 seizoen, in 1/2 jaar tijd, een groei van dit tot 1 meter of 3. Dat is toch onvoorstelbare kracht. En de levenskracht van dat zaadje, dat is wat vrij moet komen. Het moet de gelegenheid krijgen om te ontkiemen. En in de discipelen en in jou en mij zit niet die mogelijkheid om te leven zoals God het wil. Dat oude leven met die onmogelijkheden, dat moet stap voor stap sterven. Dat moet weg. En alleen als dat sterft wat van onszelf is, alleen dan kan het leven dat grote dingen met God kan doen, kan tevoorschijn komen. En dat is het probleem van mij. Het is het probleem, denk ik, ook van ons gelovigen in het algemeen. We zijn gered, we hebben vergeven onze zonden, we hebben eeuwig leven, maar alles in zich verzet zich ertegen om te sterven aan ons eigen ik. We zingen het wel dat we het willen, en we willen het misschien ook ten diepste wel, maar ons hele leven richt zich erop om toch behouden te worden aan ons oude ik. En soms geef je iets over aan de Heer Jezus en pak de boze toch langzaam weer terug. Zodat wat eerst van hem was, toch weer zijn terrein wordt. Het mag ons niet alles kosten. En bij de discipelen was het ook zo. Er was een gebied wat open was voor de Heer Jezus, waar de gave van bevrijding en genezing actief was. En de boze kreeg het voor elkaar om het weer uit te schakelen, zodat het niet meer werkte. Weet je, de Heer Jezus dringt dus niet aan op meer geloof als een soort geheim middeltje om iets te bereiken. Ik krijg het als ik maar genoeg geloof heb. Ik ben niet genezen omdat ik niet genoeg heb geloofd. En wat je overhoudt, dat zijn tweederangs christenen, zo voelen ze zich, die niet in staat zijn om te krijgen wat ze dachten dat ze moesten hebben. En ze voelen zich tekortschieten. Ze voelen zich gefrustreerd en verwond. En als je zo'n geloof hebt, als je werkelijk gelooft dat God zo werkt, dan moet ik je echt zeggen, dat is een klap in het gezicht van een heilige God. Want zo werkt het niet. Geloof is niet iets wat je oppompt. En als het maar groot genoeg is dat God het verhoort. Want weet je, hoe hard je ook pompt, er zitten zoveel gaten in ons. We lopen weer net zo hard leeg als dat we pompen. En wat heb ik gebeden in die eerste jaren om wonderen van God en geweldige dingen. En heb ik ontdekt dat het inderdaad zo gewoon niet werkt. Maar wat is geloof dan wel? Geloof is letterlijk, het woord zegt het gewoon, vertrouwen. Vertrouwen in een persoon. En ik zocht een voorbeeld, en misschien heb ik het al vaak gehoord, maar het helpt mij wel om het een beetje praktisch te maken. Toen jullie vanmorgen binnenkwamen, zijn jullie toen voor je stoel gaan staan? En heb je toen gedacht, nee, deze stoel neem ik niet, maar de stoel daarnaast, die ga ik nemen. Ik ga pas zitten als ik geloof dat hij me kan dragen. Ik geloof dat deze stoel mij kan dragen. Ja, ik ga niet nog niet zitten, want nu twijfel ik nog. Stel je voor, misschien is er 1 poot wel beschadigd en ga ik zitten en zak ik erin. Nee, ik geloof, ik ga mezelf nu zo oppompen. Ik geloof dat die stoel me kan dragen. En als je denkt, ja, nee, maar nu, ik weet het, die stoel gaat mij dragen. En in dat vertrouwen ga je zitten. Nee, natuurlijk niet. Waarom ben je gaan zitten op die stoel? Omdat je vertrouwde in de kracht van die stoel. De kracht van die stoel zit niet in mijn geloof. De kracht van die stoel zit eenvoudig in de stoel, in de kwaliteit van die stoel zelf. En zo is het ook in dit. Het gaat niet om hoeveel ik geloof in de Heer Jezus. En dan kan ik als het ware op hem rusten. Maar het gaat erom in wie geloof ik. Het gaat erom, geloof ik dat die God in mijn leven die kiem gelegd heeft en dat hij het wil laten groeien als ik maar bereid ben om te sterven aan mijn eigen ik. En daarom kan je met zwakke handen en tranen in je ogen en een hart vol met vragen en vol met twijfel misschien wel vooral over jezelf, kun je toch voor de redder van je leven gaan staan. En kun je toch zeggen tegen hem: Heer, ik geloof dat u dit kunt. Maar kom mijn ongeloof te hulp. U bent niet alleen de bron van mijn geloof, u bent ook het doel van mijn geloof. U hebt alle macht. Ik geloof dat u ieder probleem kunt oplossen. Dat u ieder gebed kunt verhoren. En ik twijfel aan alles om u heen, maar ik twijfel niet aan u. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in mijn hand, neem het in zijn hand, ligt heel mijn levenslot. En zelfs als de uitkomst anders is dan ik vroeg in mijn gebed, dan kan ik toch zingen: Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Nou, als nou de Heer Jezus je apart neemt, vind ik zo bijzonder dat er staat toen ze met hem alleen waren. Ja, toch wel gênant als iedereen erbij staat en je moet die vraag stellen. Maar als de Heer Jezus nu één op één bij jou zou staan, nu voor jou zou staan, wat zou jij dan tegen hem zeggen? Heere, dat ben ik kwijtgeraakt. Of wat zou hij tegen jou zeggen? Lieve kind, je bent iets kwijtgeraakt. Wordt het niet tijd om het terug te pakken? Nou, om je daarbij te helpen, wil ik je wat geven. Straks mag je naar voren komen en dan wil je het niet. Blijf je gewoon lekker zitten, kijk je er niet op aan. Maar er staan drie bordjes. Er staat daar een bordje op de kast, er staat daar een bordje op de tafel, er staat hier een bordje op de geluidsbox straks. En je mag straks een paar mosterdzaadjes pakken. Waarom? Nou, ik weet hoe het gaat met een preek. Je komt thuis, je denkt, nou, leuk, niet leuk, saai, niet saai. En we gaan over naar de orde van de dag. Maar ik ga je vragen om die zaadjes in een potje te doen en er iets mee te gaan doen, ze te laten groeien. En 3 meter worden ga ik je niet beloven. We zitten in Nederland. Maar de kiemkracht zal je verbazen. En ik hoop dat het je helpt om na te denken over hoe zit het nou in mijn leven, met mijn geloof. Nou kunnen er 3 dingen gebeuren als je straks een zaadje pakt. 1. Je stopt ze in je broekzak. Je komt thuis en halverwege de week denk je, mijn broek moet in de was. En je broek gaat in de was met de zaadjes erbij. Dat is Timotheus. Dat is Timotheus. Hij had toch geen wasmachine, Timotheus. Maar dat had hij ook kunnen schrijven als er wasmachine was geweest. Ja, want je kunt in gaven veronachtzamen, verwaarlozen. Je hebt ze in je broekzak gestopt. Ja, heb ik gekregen van Johan. Ja, en je vergeet het. En het is niet meer bruikbaar. Want ik garandeer je, dan komen ze niet meer op. Dus dat is 1, dat kan. Het tweede, je kunt het ook, zoals die gaven van die slang, kun je het ook verkeerd gebruiken. Je kunt zeggen, hé, leuk, ik neem een paar van die bolletjes mee, pak een steen en nog een steen, ik wrijf ze over elkaar, ik krijg lekkere mosterd. Nou, dat is wel lekker, maar daar heb ik het niet voor gegeven. Ik heb het gegeven om het in de grond te stoppen. En mosterd is wel lekker, maar zonde is ook lekker. Moet je dus niet doen, dat is niet de bedoeling. Je moet het echt in de grond stoppen. En het derde wat kan gebeuren is dat je stopt het in je broekzak en je pakt het eruit en je denkt bij jezelf, zo'n donker, raar, klein bolletje, dat kan toch nooit een plantje worden. Dat is zo dood als een pier, dat wordt niks. Ik heb geen groene vingers, dus dat gaat bij mij echt niet werken. Dan lijk je op de discipelen. Dan heb je ongeloof. Het enige wat je moet doen is een potje met grond, een klein beetje water, wat zaadjes erin en kijken. En ondertussen ga je hopelijk nog eens nadenken van, Heer, wat ben ik nou kwijtgeraakt? En ik moet je eerlijk zeggen, God heeft mij huiswerk gegeven. En heeft het mij laten zien, en ik hoop dat het u laat zien. Dat er iets tevoorschijn komt wat je eerst had, zodat God weer werkelijk meer eer ontvangt door de gaven. Misschien je vertrouwen. Misschien je vrijmoedigheid. Misschien je gebed. Misschien een andere gave van spreken, of wat dan ook. Maar wees gehoorzaam en ga op zoek. En pak het op. Ik wil de muziekgroep vragen. Zij gaan een lied zingen. En wij mogen meezingen. Over de herder. Of over het hert, moet ik zeggen. Als een hert dat verlangt naar water. En als u het wilt, voelt u niet verplicht. Loop dan naar een van de bordjes toe. Pak zoveel zaakjes als u wilt. Zijn ze op, heb ik er nog meer voor u. En dan zullen we daarna eindigen met een gebed. Zullen we er een wedstrijd van maken? Beter dan Albert Heijn? U appt mij of u mailt mij. Fotootje. En dan ga je een nepfoto van internet halen van een grote plant. Maar echt, hè? En de mooiste plant, die krijgt een potje mosterd van me. Oké, doen we dat? Oké, afgesproken. Dan kun je er lekker van genieten. We gaan samen bidden. Ja, Heere God, wat heb ik gepompt in mijn leven? Wat heb ik mijn best gedaan om maar groter en groter geloof te krijgen? En wat heb ik gebeden, Heer, voor wonderen, voor mijn vader die in coma lag en toch niet beter werd. En toch ging hij dood. Heere God, we willen zo heel graag. En we pompen zo hard. We denken wat meer Bijbel lezen, wat meer vertrouwen, wat meer spreken over de Heer Jezus, wat meer tijd voor hem apart maken. Ja, dan blaas ik mezelf zo op. En Heer, ik voel dat aan alle kanten weer leeglopen. En dat voelen we denk ik allemaal, Heer, dat we graag willen, maar dat loopt zo hard leeg door al die gaten die we hebben. Heer, ik dank u zo voor dat onvoorstelbare wonder van die man die het gewoon eerlijk zegt. Heer, ik geloof. Maar kom in ongeloof te hulp. Heer, dat willen we ook tegen u zeggen. Heer, we willen ons vertrouwen stellen op u. En geloven dat niet onze kwaliteit en onze kwantiteit goed genoeg moet zijn. Maar dat uw kwaliteit geweldig is. Dat als we ons vertrouwen op u stellen, dat grote dingen mogelijk zijn. Als wij bereid zijn om ons leven kapot te laten gaan. Dat vind ik zo geweldig van u, Heer Jezus, dat er bij u alleen maar verlangen was om die buitenkant, die weerbarstige schil, om die los te laten. Omdat u in alles maar één verlangen had. Ik wil het leven van mijn vader zichtbaar maken. Heer, bij u was er ook moeite en strijd, maar u hebt ervoor gekozen om die weerbarstige buitenkant te laten sterven. Heer, leer ons dat. Leer ons dat. Dat vinden we moeilijk. We zeggen het wel, we zingen het wel, maar we willen het vaak helemaal niet. Heer, zo staan we voor u als hele zwakke kleine mensjes. Heer, en u weet wat u tegen ons gezegd hebt, wat we kwijt zijn geraakt. En we willen het zo graag terug. U weet wat u tegen mij gezegd hebt. Heer, we willen zo graag dat misschien dat enkele zaadje wat we hebben meegenomen ons helpt om erover na te denken. Dat u tegen ons spreekt in liefde en zegt, ik wil dat zo graag terugzien in je leven. Je vertrouwen op mij, je bent het kwijt, je geloof in mij. Je gebedsleven, je bijbellezen, je vrijmoedigheid, je creativiteit. Heer, we leggen het voor u neer en we bidden zo. Wilt u het weer tevoorschijn laten komen en wilt u maken dat het er zal zijn tot eer van uw grote naam. Zegen al deze mensen, zegen ons samen in dat geweldige geloof van u. Amen.